Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we op deze hemelvaartsdag een gebed, Psalm 123, het eerste vers: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer, totdat hij ons genadig zij. Het eerste van 123. Naar Gods heilig woord en allereerst de geschiedenis zoals we die vinden van hemelvaart in Handelingen 1 vers 4 tot en met 11 en daarna Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16 en we doen belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 18 en daarna zingen wij Psalm 68. En daarvan het negende vers: Gods wagens boven luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer, dat is een gevangenis. En gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig, dat is een ongehoorzaam, kroost. altijd bij u zou wonen. Wij noemden nu Handelingen 1 vers 4 tot en met 11, Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16, zondag 18 en het negende van 68.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samenkomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of verlegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als ze hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij tegen heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte klederen. Welk ook zeide: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hebreeën 4, vers 14, 16. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat wij warmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heidelbergs Catechismus, zondag 18. Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Antwoord: dat Christus voor de ogen zijn de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar godheid is, waar de godheid is, wordt dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut onze hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons, zijn geest, tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.
Just
Prediking kunt u vinden in Handelingen 1 vers 1, 1 vers 9 en wat we gelezen hebben uit de Hebreeënbrief. Ik lees alleen vers 9 nog voor. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Vooral het woordje opgenomen. Er staat niet opgevaren, hij is ook opgevaren. Maar in het woordje opgenomen komt vooral de handeling van de Vader naar voren. Werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen af te smeken. Heere God in de hemel, het is een bijzondere dag vandaag. Wij staan stil bij uw hemelvaart, Heere Jezus. Dat Gij, o Vader, uw Zoon hebt opgenomen in de hemel en de plaats der ere hebt gegeven aan uw rechterhand. U hebt het waargemaakt wat de dichter ook zegt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw heilige voeten. En nu zit u daar als koning, priester. En we belijden dat op grond van de schrift en geef dat we het nodig mogen hebben. We hebben net samen gezongen, opdat het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Wat een wonder is dat. Een opstandeling, een ongehoorzame. En Heere, geef toch dat wij daar moed uit mogen scheppen, dat het voor ons dan ook nog kan. Als we nog onbekeerd zijn en u nog niet kennen tot zaligheid, dat gij juist de zulke nodigt. En wij bidden u of gij de trekkingen des Vaders wilt geven in ons hart, door de werking van de Heilige Geest, om dan zo ook als een arme zondaar aan die troon der genade te mogen komen. Om daar te bidden en te smeken om barmhartigheid en genade te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. En Heere, niet alleen wanneer we dan nog onbekeerd zijn, maar ook wanneer we het leven der genade kennen, dat Gij dan ook voor ons deze dag de hemel weer eens opent in de beleving. Ja, dat wij door mogen dringen opdat wij uw lof mogen bezingen. En dat wij u mogen aanschouwen, Heere, opdat wij uw lof mogen ontvouwen en op u leren bouwen. Heere, wat zal dat groot zijn als we deze dag de troost daarvan mogen ondervinden in ons hart. Want u hebt dat tegenpand immers gezonden, dat is uw Heilige Geest. En binnenkort dan hopen wij ook Pinksteren met elkaar te vieren, om dat te gedenken dat gij uit de hemel uw geest hebt uitgestort. En wij smeken u of gij in het bijzonder ook uw geest aan uw dienstknecht wil geven. Als hij geroepen is om het woord te verkondigen, dat hij dan een boodschapper mag zijn, zoals eens ook de engelen dat mochten zeggen, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Want Heere, u komt een keer terug. En wij bidden u, geef toch het rechte verlangen en uitzien naar uw wederkomst. Maar tussen hemelvaart en wederkomst volvoert gij uw raad. En Heere, dat doet u in het bijzonder in de toebrenging van arme verloren zondaren. Geef dat onze ogen daarvoor geopend zullen worden bij alles wat er gebeurt in deze wereld. Dat alles dienstbaar is aan dat grote gebeuren. Dat namelijk uw uitverkoren kerk bijeen vergaderd zullen worden uit alle talen, tongen en natiën. En dat het een grote schare zal worden die niemand tellen kan. Die allen op rekening van hem mogen leren leven. En Heere, wij smeken u of gij daar plaats voor wilt maken in ons hart. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Opdat we werkelijk behoefte gaan krijgen aan de vergeving der zonden door het dierbare bloed van Christus. En we bidden u of gij ons ook wilt verwaardigen uw eer te zoeken. Uw eer te mogen bedoelen deze dag, want het is immers een bijzondere dag. En dat wij dan ook bij het overige van deze dag daaraan zullen denken. Heren, dan denken we ook nog terug aan gisteren, toen wij samen bij het open graf hebben gestaan van onze geliefde broeder Kraaienveld. U hebt het alles wel gemaakt gisteren. We mochten de boodschap van het woord doorgeven aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de overige familieleden en de gemeente, de vrienden. Ja, Heere, geef toch dat er een nalezing mag zijn deze dag. In het bijzonder bidden we u dat voor onze zuster, dat zij ook juist door deze hemelvaartsdag mag betrokken worden bij de dingen die boven zijn, al waar Christus is. En waar al uw volk en kinderen mogen zijn die reeds ontslapen zijn in hem. En Heere, dan zijn onze gedachten daar ook enigszins bij. Wat dat moet zijn wanneer we boven het stof zijn. Wanneer wij boven alle aardse beslommeringen en alle zonden en aanvechtingen, boven alle moeite en verdriet uitgetild mogen zijn. En daar mogen we rusten. Ja, Heere, er blijft dan een rust over voor het volk van God. En we bidden u, geef toch dat die troost ons alle deel mag worden of zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat de kracht van de ten hemelvaren Christus ook in bijzondere tijden ondervonden mogen worden. Omdat wij ook vanuit de tekst dat mogen aanreiken om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want er zijn immers verschillende tijden in het leven van uw kerk, waarop zij bijzonder die barmhartigheid en die genade en die hulp van u zo nodig hebben. En geef, Heere, dat we daarom niet beschaamd zullen worden naar uw eigen belofte. O Heere, scheld de Satan, want dat is ook een vrucht van hemelvaart, dat gij de Satan aan banden hebt gelegd, zijn kop vermozzeld hebt en dat hij maar een beperkte macht hebt. Maar Heere, wilt u hem op een afstand houden. Ook wanneer we preken moeten, wanneer we luisteren moeten met onze kinderen en kleinkinderen. En dat we dat eerbiedig zullen doen. En dat uw zegen ondervonden mag worden, ook door de middelen die we daartoe beschikking hebben. O Heere, doe toch niet naar onze zonden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 24 en daarvan de versen 4 en 5. Verhoogd op poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En dan vers 5, wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van Semos legermacht, hem eren wij met lofgezangen. Wij noemden u 4 en 5 van Psalm 24. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van verre met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, Hemelvaartsdag, dat is de kroningsdag van de Heere Jezus. En dan ontvangt hij uit de hand van zijn Vader zijn kroon, de kroon op zijn arbeid. We kunnen dat lezen in onder andere Psalm 132, vers 12, wat we aan het eind van deze dienst ook hopen te zingen. Wat vijand tegen hem zich kampt, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, dat is de hand van God, zal hem bekleen met schaamte en schand, dat is die vijand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En kinderen, misschien dat je vandaag een tekening kunt maken van een kroon. En dan moet je op die kroon pareltjes tekenen. Dat is een uitdrukking die staat niet direct in de Bijbel, maar die is wel Bijbels. Want die parels die symboliseren Gods kinderen. Kennen die uitdrukking misschien wel om nu door genade een parel te mogen zijn die gehecht wordt aan de middelaarskroon van de Heer Jezus. Want het gaat om de bekroning van zijn werk en de beloning van zijn werk. En het loon op zijn arbeid, dat zijn allen die zalig zullen worden. En de vraag is natuurlijk, ben jij ook al zo'n parel gehecht aan de middelaarskroon van de Heere Jezus? Het is het loon op de zware arbeid die hij achter de rug heeft. En toen hij ten hemel kwam, toen is in vervulling gegaan wat we lezen in Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voet. En dat zal zeker gebeuren. Alle knie zal voor hem buigen. En alle tong zal belijden dat hij de Heere is. Maar er is een tweeërlei buigen en een tweeërlei belijden. Er is een buigen en een belijden als een hardnekkige vijand dat je toe moet geven, dat je nooit voor deze koning hebt leren buigen. Maar er is ook een zalig buigen en een zalig belijden, dat je hem dan mag zien die de koning der koningen is en de Heere der Heren. Het is God de Vader die zijn Zoon opgenomen heeft. En dat schrijven we ook boven de prediking. God de Zoon, opgenomen ten hemel door God de Vader. En dan staan we stil bij drie gedachten. Allereerst bij de plaats van zijn opname. Ten tweede de heerlijkheid van zijn opname. En ten derde het nut van zijn opname. En we betrekken daar Hebreeën 4 uiteraard ook bij. Dus allereerst de plaats van zijn opname. Wij lezen in Handelingen 1 vers 12. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Welk is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreize. Dat betekent dus dat zij de hemelvaart hebben meegemaakt op de Olijfberg. En we kunnen in Lucas 24 concluderen dat de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart weer in Jeruzalem teruggekeerd was. En dat hij zijn discipelen meegenomen heeft. Dat is al een bijzonder iets om daar even bij stil te staan, gemeente, want wij weten hoe hij zich openbaarde. Dan kwam hij weer en dan verdween hij weer. Maar hij loopt nu van Jeruzalem naar de Olijfberg. En wij weten, als we een beetje bijbelvast zijn, en als we misschien daar geweest zijn, welke route de Heer Jezus gelopen heeft. Als hij dan buiten Jeruzalem gaat lopen, dan loopt hij richting de weg die leidt naar Bethanië en die leidt naar de Olijfberg. En als hij dan die weg loopt, dan spreekt dat boekdelen. Dan spreekt dat immers van het moment dat hij zijn afscheidsgesprekken heeft gehouden met zijn discipelen. En dat hij daar aan de voet van die berg gevangen genomen is. Dan spreekt dat natuurlijk van de plaats die hij dan vervolgens passeert, van Gethsemane. Hoe hij daar geworsteld heeft. Toen hij zag dat de drinkbeker des vaders op hem afkwam, die vol was met de toorn en de gramschap des vaders. En dat hij wist dat hij nu moest gaan lijden en moest gaan sterven tot betaling en verzoening van alle zonden van zijn volk. En wat heeft hij niet een bange strijd daar gehad in Gethsemane? Hoe kwam toen ook de hel en de Satan op hem af? Omdat de Satan wel wist dat ook zijn uur was aangebroken, dat de kop van Satan vermorzeld zou worden. En dat hij al zijn krachten heeft samengespannen om de Heere Jezus ervan te weerhouden die drinkbeker aan te nemen. Hoe hij daar ook als mens heeft gekropen over de aarde, als een worm en geen man, zo zegt de schrift. En hoe hij daar gezweet heeft en dat zijn zweetdruppels veranderden in grote druppels bloed die op de aarde terechtkwamen. En daarom, als hij die koers neemt van Jeruzalem naar de Olijfberg, dan roept dat zoveel herinneringen op. Maar dan roept dat ook tegelijkertijd de herinnering op dat hij dat alles volbracht heeft, gemeente. Dat hij dat uitgeroepen heeft aan het kruis op Golgotha. En daarom herinnert dat ook aan zijn borgtocht. En nu kiest hij ook die plaats uit om nu naar de hemel te varen. En daarom is dat een bijzondere plaats. De plaats van zijn opname. De plaats dat hij daar ook betoont dat hij het volbracht heeft. De plaats waar hij straks ook met zegenende en doorboorde handen naar de hemel zal gaan. En dat hij daar ook opnieuw weer bewijst dat zijn borgtocht volbracht is. Maar ook de plaats waar hij de duivel heeft overwonnen, gemeente. En dat de duivel nu aan banden is gelegd en dat hij een beperkte macht heeft. En dat hij de touwen van de duivel in handen heeft. Zodat de duivel ook slechts kan doen wat hij toelaat om te doen. Die plaats kiest hij uit. En die kiest hij uit samen met de elfen. De elfen die dienen namelijk ooggetuigen te zijn van dit grote heilsfeit. En als hij daar dan staat, dan komen zijn voeten los van de grond, jongens en meisjes. En dan staat er in onze tekst dat hij opgenomen werd daar zij het zagen. Opgenomen staat er. Jawel, ook een gevaren, zeker. Maar ook opgenomen, in die woorden komt vooral de handeling van de Vader zo duidelijk naar voren, gemeente. Opgenomen in de hemel. We hebben het samen gezongen en nu beleven ze het. Psalm 24. Verhoogd, o poorten, nu de boog. rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning der ere zal ingaan. En de ware gelovigen van de oude dag, die hebben dat ook enigszins zo mogen zien. Dat geloof ik vast en zeker. Op welke momenten hebben ze dat mogen zien? Dat hebben ze in het bijzonder mogen zien toen David de ark Gods bracht in Jeruzalem en plaatste in de tent der samenkomst die op de berg Sion stond. En toen hebben ze door dat geloof mogen zien dat die ark Gods Christus symboliseert. Want daar zijn de psalmen ook op gegrond, op de ingang, de intrede van de ark Gods. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Nee, ze hebben natuurlijk niet die kist aangezien als God, maar als een soort sacrament, als een soort heenwijzing naar wat straks in de volheid des tijds zou gaan gebeuren. Wanneer hebben ze het ook gezien, gemeente? Als zij door het geloof geopende ogen hebben gekregen, dan hebben ze dat ook enigszins mogen zien op de grote verzoendag. Als de hoge priester dan zijn hoge priesterkleed afgelegd had en daar in een linnen rok met het bloed naar binnen ging in het heiligdom door de gordijnen heen, toen hebben ze dat ook gezien. Dat zal gebeuren. Want de oud-testamentische gelovige zag immers het heiligdom als een soort pand, een bewijs van het hemelsheiligdom. Dat straks ook die grote hoge priester van het huis van God door de gordijnen van de hemel binnen zal dringen in het hemelsheiligdom. En dat hij van de Vader zal horen: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw heilige voeten. Ja, gemeente, zo is dat voor de discipelen werkelijkheid geworden toen zij daar op de Olijfberg stonden en dat die voeten van de aarde gingen en dat ze omhoog keken en dat ze zagen dat de Vader hem opgenomen heeft in de hemel, totdat er een volk tussen kwam, zodat ze weer verder moesten, niet waar? Verder moesten met dat woord, dat zij getuigen moesten zijn van dit grote wonder. En daarom zegt, en dan kom ik even bij Hebreeën 4, gemeente, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, en dat is de naam die hij gekregen heeft naar zijn menselijke natuur, de Zonen Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dat is de roeping van vandaag ook. Dat het een feit is. Het ware geloof rust namelijk op de heilsfeiten. Op dingen die daadwerkelijk gebeurd zijn. En dat kan vandaag aan de dag niet genoeg benadrukt worden, gemeente. En dat is tot troost van de kerk. De Heer Jezus heeft het zelf geprofeteerd. In Johannes 16 vers 28 lezen we: ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen, en wederom verlaat ik de wereld en ik ga heen tot de Vader. Dat hij daar opgenomen is door de Vader in heerlijkheid. Onze tweede gedachte. De heerlijkheid van zijn opname. Ja, in onze tekst staat in dus opgenomen te worden door de Vader. En hij is zeker in eigen kracht opgenomen, gemeente, opgevaren. Maar onze kanttekeningen zeggen heel duidelijk: opgenomen lichamelijk en zichtbaar van de aarde naar de hemel, welke Paulus de derde hemel, dat is het paradijs, noemt. Immers de Heere Jezus, jongens en meisjes, had van tevoren daar ook om gebeden. Dat de Vader dat zou doen. Wij lezen dat in Johannes 17, ik lees jullie dat voor. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelve. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer dat de wereld was. Dus wat zegt hier de Heer Jezus? Dat hij de Vader heeft verheerlijkt op de aarde. En wat is dat dan? Nu dat hij de eigenschappen van de Vader heeft verheerlijkt. Hij heeft het zelf gezegd. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Toen Filippus vroeg, toon ons de Vader. Dan zegt de Heer Jezus, Filippus, ben ik niet zo lange tijd bij u geweest. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En het gaat dan om de eigenschappen van de Vader. En hij heeft in het bijzonder de eigenschappen van de rechtvaardigheid van de Vader. En de barmhartigheid van de Vader laten zien. Dat die beide eigenschappen in de Heer Jezus Christus bijeenkwamen. Hij heeft dat in het bijzonder laten zien. In zijn lijden en in zijn sterven. Toen de Vader zijn rechtvaardigheid betoonde door de zonden te straffen met de tijdelijke en de eeuwige dood in het vlees van de Heer Jezus Christus. En dat toen de toorn van de Vader uitgeblust is op zijn vlees aan het kruis op Golgotha. En toen heeft de Vader ook zijn barmhartigheid betoond. Omdat aan het recht van God voldaan is, kon de Heere Jezus daarna ook de barmhartigheid van zijn Vader tonen. Dat liet hij al zien bij de bekering van de moordenaar aan het kruis. Maar dat heeft de Vader in het bijzonder ondersteund en verzegeld tijdens de opstanding van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus nu uit het graf geroepen is om nou datgene wat hij verworven heeft uit te delen aan wederhorigen, aan ongehoorzamen. En daar hoort ook de hemelvaart bij. Dat is een onmisbaar heilsfeit als het gaat om de vaderlijke goedkeuring van het borgwerk van Christus. De Vader die heeft hem opgenomen naar zijn goddelijke natuur. Jazeker. Want de Heer Jezus is nooit gescheiden geweest van zijn goddelijke natuur. Zo hebben wij beleden, ook op aarde niet. Hoewel die goddelijke natuur wat op de achtergrond was. Toen de Heer Jezus wandelde op de aarde. Hij heeft zijn goddelijke natuur dikwijls vertoond. Maar de menselijke natuur stond meer op de voorgrond tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar hij wordt nu ook naar zijn goddelijke natuur opgenomen in de hemel. Maar in het bijzonder naar zijn menselijke natuur wordt hij opgenomen in de hemel. Om daar eeuwig te blijven bij de Vader. Van waar hij terug zal keren in heerlijkheid. Naar zijn menselijke natuur, kinderen Gods in ons midden. Als een pand dat u straks ook niet alleen naar uw ziel, maar ook naar uw lichaam eeuwig bij God de Vader zult zijn. Eeuwig in de gemeenschap met God zult zijn. En toen de Heer Jezus binnenkwam, toen kreeg hij de hoogste plaats in de hemel, jongens en meisjes. Hij werd gekroond door de Vader met eer en met heerlijkheid. En waarom? Omdat hij voldaan heeft aan het verdrag dat hij samen met zijn Zoon overeengekomen was. En wat was dat verdrag? Nu, dat was die vraag die we lezen in Jeremia 3, vers 19. Daar staat, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Wie worden er met die kinderen bedoeld? Nu, daar worden allen mee bedoeld die zalig zullen worden. Hoe zal dat kunnen? En wat wordt er met dat gewenste land bedoeld? Daar wordt de hemel mee bedoeld. Hoe zal dat kunnen, zegt de Vader? Want het zijn vijanden van nature. Het zijn zondaren. Die niet in gemeenschap met mij kunnen leven. Die ik moet straffen, die ik moet verdoemen. En dat toen Christus naar voren kwam in de stille raad des vredes en zei, Vader, dan neem ik dat op mij. En dan zal ik die straf wegdragen en dan zal ik de grond leggen waardoor zij toch uw kinderen kunnen worden. Waardoor zij toch in dat gewenste land kunnen wonen. En gemeente, dat heeft de Vader toegestemd, aanvaard. En dat heeft de Zoon ook daadwerkelijk volbracht. En nu hij dat volbracht heeft, geeft de Vader hem het loon daarop. De beloofde heerlijkheid, het beloofde koninkrijk, dat hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Nu krijgt hij volledig de macht in hemel en op aarde om zijn koningschap uit te gaan voeren. En gemeente, dat moet beleden worden. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En wanneer wordt dat beleden, gemeente? Ja, dat kunnen wij beleiden op grond van Gods woord. Dat kunnen wij beleiden met het historisch geloof. Dat is niet waardeloos, gemeente. Dat is niet zaligmakend. Maar dat heeft wel waarde. Dat we vasthouden aan de waarheid van deze belijdenis. Dat de Vader hem opgenomen heeft en dat de Vader hem verheerlijkt heeft. En dat de Vader het koninkrijk in zijn hand heeft gegeven. En dat de Vader hem alle macht gegeven heeft. Op hemel en op aarde. Maar gemeente, we moeten gewaarschuwd worden. Want wij zullen nooit vasthouden aan die waarheid wanneer we de liefde tot die waarheid missen. Daar moeten we ons goed van bewust zijn. Al hebben we theologie gestudeerd, al zijn we dominee, al zijn we ouderling. Maar als wij de liefde tot die waarheid missen, dan zullen we ook ervoor blootstaan om die waarheid los te laten. Echt waar. En misschien nog niet zo direct, heel grof, maar heel subtiel. En daarom is het zo nodig wat apostel Paulus zegt in Hebreeën 2 vers 9. Daar staat, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods, dat hij daardoor voor allen de dood gesmaakt heeft. Door die weg. Wij zien Jezus. Dat zegt Paulus. Ziet u hem ook? Of ziet u me niet? Is dat uw voorbereiding geweest op hemelvaartsdag? Misschien zomaar gisteravond. Dat je omhoog keek en dat er een gebed in je hart kwam. En dat je zegt, Heere, wilt u toch die hemel voor mij openen? Opdat ik door mag dringen. En dat ik van uw lof mag zingen. Heere, dat ik u mag aanschouwen. En dat ik uw lof mag ontvouwen. Dat ik op u mag bouwen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat is dat voor een zien? Ik heb er een dinsdagavond over gemediteerd, gemeente. Dat is het zien van de dichter van Psalm 123. Die zegt, ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op en bid. Dat zijn de ogen des verstands. Dat zijn de ogen des geloofs. Die de Heere geeft. Jongens en meisjes, dat is de verrekijker des geloofs. Die Gods kinderen krijgen als ze ertoe verwaardigd mogen worden door lucht en wolken heen te dringen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan zie je hem door het geloof. Dan zie je hem door de liefde. Dan ben je hartelijk aan hem verbonden. Dan kun je niet meer buiten hem. En als die liefde Gods in je hart is uitgestort en je hebt een liefde tot die waarheid gekregen, dan is er een hartelijk verlangen om zo hem te mogen zien. Zodat je ook iets mocht ervaren van de vrucht van dat zien op hem. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder geworden was dan de engelen, jazeker. Want hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. En wat zie je dan? Dan zie je de heerlijkheid daarvan. Dan zeg je, oh, wat bent u daarin toch dierbaar en heerlijk en groot geweest, Heer Jezus, dat u bereid was om de heerlijkheid af te leggen die u bij de Vader had. En dat u een weinig minder geworden bent dan de engelen. Dat u zich met eerbied gesproken zo verlaagd hebt om onze menselijke natuur aan te nemen. Ja, dat u ons zondige vlees hebt aangenomen. En toch, dan schittert daarin de Heere Jezus in de weg van zijn vernedering, gemeente. Wanneer we dat door het geloof zien, dan zien wij die heerlijkheid in de stal van Bethlehem schitterende. God geopenbaard in het vlees. Dan zien we de heerlijkheid in de weg van zijn vernedering. Ja, dan gaan wij dat ook zien in de oud-testamentische schaduwen en in de oud-testamentische typen. Dan zien wij hoe Jozef vernederd wordt om te zijner tijd verhoogd te worden. Dan zien wij hoe David vernederd wordt in zijn achtervolging van Saul om te zijner tijd verhoogd te worden. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, gemeente. Dat hij een weinig minder geworden is dan de engelen, maar dat hij vanwege het lijden des doods zo diep vernederd is, maar dat hij verhoogd is en dat God hem een naam gegeven heeft boven alle naam, opdat alle knie en alle tong hem zou belijden, gemeente. Ja, dat zien, dat vraagt om het nut daarvan, de vruchten daarvan, om dat te mogen proeven, om dat te mogen smaken, om daar deel aan te mogen krijgen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Het nut van zijn opname. Want, jongens en meisjes, als de Heere Jezus dan in de hemel komt, dan komt hij daar als koningpriester. Dat is een prachtige titel. We kunnen dat lezen in het Oude Testament, in Zacharia 6, vers 13... Daar staat, ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Hij zal het sieraad dragen. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden zijn. Zie je wel, dus hij zal priester zijn op zijn troon. En als je dat combineert, dan betekent dat hij dus niet alleen priester is, maar ook koning is. En als hij daar dan in het heiligdom is, dan is hij daar dienaar. De grote dienaar in het heiligdom. Die daar de belangen behartigt van zijn kerkgemeente. We hebben daarom ook samen uit de Hebreeënbrief gelezen. Want daar wordt heel sterk de nadruk gelegd op het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Daarin is de Hebreeënbrief uniek, dat hij aangewezen wordt als hoge priester. En dat was voor de toenmalige jonge christenen van belang. Immers de hoge priester was de belangrijkste figuur in de oud-testamentische eredienst. En de Joden, die beschimpten de jonge christenen, dat ook vaak bekeerde Joden waren. Die zeiden, wij hebben nog een hoge priester en die hebben jullie niet. Maar dan gaat Paulus, die gaat wijzen op die grote hoge priester van het huis van God. En dat is de Heere Jezus, jongens en meisjes. En dan laat hij in het voorafgaande het verschil zien tussen de oud-testamentische hoge priester en de hemelse hoge priester. De oud-testamentische hoge priester, dat was een zondig mens. Die eerst voor zichzelf verzoening moest aanbrengen. Die eerst voor zichzelf moest offeren, jongens en meisjes. Die kon ten diepste zichzelf niet offeren. Maar deze hemelse hoge priester is zonder zonde. En hij heeft geen dier geofferd, maar hij heeft zichzelf goden opgeofferd. Die oud-testamentische hoge priester, die werd oud en die stierf op een gegeven moment. Dat was een vergankelijke hoge priester, een tijdelijke hoge priester. Maar deze hoge priester, die heeft een onvergankelijk en een eeuwig priesterschap geopenbaard, gemeente. Kijk, en die hoge priester, daar gaat het over in Hebreeën 4. Die is opgenomen door de Vader in het heiligdom. En hij is daar om de belangen te behartigen voor arme, verloren, schuldigen, doch verkoren zondaar. Om voor hen te pleiten. En hoe dan? Wat kan dat dan betekenen voor een smekeling die iets kent van de gestalte van: ik hef tot u, Heere, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een dienstmaagd, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer. En waar begeert hij dan naar? Naar genade. En gemeente, daar komen we zo tegen in Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Dat lees ik met u. Want dan gaat Paulus, die gaat die hoge priester tekenen. Dan zegt hij: wij hebben geen hoge priester die niet kan mee te lijden hebben. Dubbele ontkenning. Geen en niet kan. Daarmee wil Paulus als het ware kracht bijzetten bij die uitdrukking. We hebben wel een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En waarom dan? Omdat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen, geliefden. Daarom kan hij medelijden hebben met onze zwakheden. En dat is dus een hoge priester die er weet van heeft. Wat een arm en een verloren zondaar doormaakt. Doormaakt wanneer hij levend ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld voor God. Wat hij dan doormaakt. Want dat heeft de Heere Jezus Christus ook doorgemaakt. Niet dat hij ontdekt werd aan zijn eigen zonde en schuld, gemeente. Want hij was zonder zonde. Maar de zonden van zijn volk en kinderen zijn hem toegerekend. En daar moet je niet gering over denken. Als er staat dat al onze ongerechtigheden op hem zijn aangelopen. Dat de Heere dat gedaan heeft. Dat hij ook dat doorleefd heeft wat het is om geplaatst te worden voor een heilig en een rechtvaardig God. En geconfronteerd te worden met de straffen onzer ongerechtigheden. En daarom als een arm en een verloren zondaar in de weg der ontdekking loopt. En hij wordt daarmee geconfronteerd met zijn zonde en schuld. En dat hij moet erkennen dat hij strafwaardig is. Dat hij dat verdiend heeft, de dood, de eeuwige dood. Dat hij moet bukken en buigen onder Gods rechtvaardige oordeel over zijn leven. En dat hij daaronder verloren moet gaan. Dan hebben we geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden daarin. Maar dan weet hij van die worsteling af, van zo'n arm en een verloren zondaar. Wat een strijd dat geeft, gemeente. Dan weet hij hoe daar die ziel worstelt en bidt om genade. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, o Heere, zo bidt deze dichter. En ook als in die weg van ontdekking en van zonde en schuld de duivel wakker wordt, want de duivel laat je zomaar niet los. En de duivel zijn pijlen gaat afschieten op zo'n ziel. En dat hij een strijd aanbindt om die ziel vast te houden. Om die ziel onder de heerschappij van de zonde te houden. Om die ziel vast te houden voor de wereld en al haar vermakingen. Dan zal de duivel er alles aan doen om die zondaar dat te laten uitstellen, die waarachtige bekering. En als hij dat merkt, dat de geest hem die volharding geeft om bekeerd te worden, gemeend, dan zal hij trachten die bekering zo akelig voor te stellen, dat die zondaar ervan af zal gaan zien van die bekering. En als hij dat dan niet voor elkaar krijgt, dan probeert hij die zondaar wanhopig te maken. Dat zijn zonde en schuld zo groot is, dat er bij hem geen verzoening is. Ja, hij probeert op allerlei manieren de overwinning te halen in die strijd om die zondaar, gemeente. Omdat die sterk gewapende gaat zien dat er een sterkere is. Die het opneemt voor die arme zondaar. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Nee, juist niet, want we hebben een hoge priester die niet alleen geconfronteerd is met het recht van God, maar die ook geconfronteerd is met de duivel. En met al zijn verzoekingen en met de strijd die de duivel heeft aangebonden. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Denk aan de strijd in Gethsemane. Maar hij heeft die duivel overwonnen. En hij weet dan wat die arme zondaar doormaakt. Als hij die strijd moet aanbinden met die zielenvijand, de duivel. Paulus zegt, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Nee, volstrekt niet. Ook wanneer dat arme zondaarsvolk gebukt gaat onder een kruis. Van moeite, van verdriet, van pijn, van aanvechting, van dat verdorven vlees, gemeente. Nee, hij heeft zelf dat verdorven vlees nooit in zich omgedragen. Hij is de volstrekte reine geweest. Maar hij heeft wel in zijn leven een heel zwaar kruis gedragen. Het zwaarste kruis. Van lichamelijk en van zielenlijden. Dat heeft hij gedragen met lijdzaamheid. Hij heeft zich onderworpen. En hij heeft de pijn gevoeld van dat kruis. De moeite die dat kruis met zich meedraagt. Niet alleen lichamelijke pijn, maar ook psychische pijn heeft hij geleden. Hij weet wat het is om als mens onder zo'n zwaar kruis te moeten torsen, gemeente. Maar wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Zo zegt de apostel Paulus. Maar die ook in kruis en drukwezen, in aanvechtingen weet wat Gods kinderen dan voelen. En hoe moeilijk het voor hen is om onder dat kruis lijdzaam te blijven. En hoe moeilijk het is om dan ook onder dat kruis de Heere te blijven volgen. Dat kunnen ze niet in eigen kracht, gemeente. Maar hij weet daarvan. En omdat hij daarvan weet, gemeente, zo zegt dan ook de apostel dat hij dat weet in alle dingen, gelijk als wij verzocht geweest is, uitgenomen de zonde. Dan spitst zich dat in het bijzonder toe op de momenten in het leven van de kerk dat zij in verzoeking komen om in de zonde te vallen. Daar spitst vooral deze troost zich op toe, gemeente. Als onze tekst hier namelijk zegt de zwakheden, dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden. Daar gaat het daar vooral om, dat Gods kinderen zo menigvaal in de zonde vallen, ook na ontvangen genade. En dat dan soms alles weer zo terug kan komen. Is God wel met mij begonnen? En dat het weer terug kan komen, dat de duivel daar misbruik van maakt. Dat de duivel zegt, kijk nou eens, daar lig je nou. In je zonde. En juist in kruis en drukwegen komt een kind des Heren zo dikwijls ook in verzoeking om de zondige gemeente. Want de zaden van het opstand leven nog steeds in hun harten. Dan leven ze Adam zo in gemeente. Maar dan hebben wij een hoge priester, die staande is gebleven, die ook verzocht werd in het dragen van zijn kruis, maar die staande is gebleven. Aaron is niet staande gebleven, hij viel. Aaron die liet het volk een gouden kalf maken. En Eli die bezweek ook, hij was slap, hij durfde niet te waarschuwen. Maar Paulus zegt, we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen ook verzocht is geweest. Daar heb je dat woordje verzocht. In het kwade verzocht is geweest. Doch zonder zonde. Dat betekent, hij is staande gebleven. En omdat hij staande gebleven is, zal Gods kerk nooit en te nimmer uit zijn liefdes handen vallen. Hij zegt het, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Deze ten eeuwige varen Christus, die ziet voortdurend zijn kerk in zijn beide handpalmen gemeend. En daarom, als Paulus dat heeft vastgesteld, deze belijdenis, spoort hij de kerk aan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Die ten hemel gevaren koning priester, die zit daar niet voor niks gemeend. Die ziet daar als de grote belangenbehartiger van zijn kerk. En de hemeldeur is geopend door hem. En daarom kan Paulus deze aansporing geven aan de kerk. Laat ons met vrijmoedigheid. Wat is dat voor een vrijmoedigheid? Nee, dat is geen vrijpostigheid. Dat is geen brutaliteit, gemeente. Van een mens die zegt, oh, dan kan ik dus zomaar heen gaan. Nee, gemeente, maar dat is de vrijmoedigheid des geloofs. Dat is een groot wonder dat de Heere in de wedergeboorte dat geeft. Aan een bekommerd zondaar over zijn zonde en schuld, dat hij toch niet in volstrekte wanhoop neerzinkt, maar dat hij in de ontdekking begint te bedelen om genade, om barmhartigheid. Dat is een groot wonder, gemeente, dat is al een klein zaadje van dat ware zaligmakende geloof, dat hij daarom begint te bedelen aan de troon der genade. En daarom als hier staat met de vrijmoedigheid des geloofs, dan gaat dat altijd gepaard met ootmoed. En met het gevoel van onwaardigheid. Dat is geen brutaliteit, dat is geen vrijpostigheid. Maar dat is de vrucht van de ten hemel gevaren koning, die zijn geest heeft uitgestort in het leven van zijn kerkgemeente. Dat hij die vrucht laat gevoelen in het hart, dat er nou genade en barmhartigheid te verkrijgen is. Waar? Nu, dat wordt hier ook gezegd. Aan de troon der genade. En dat was voor de Jood, voor de Oud-Testamentische Jood, een heel bekende uitdrukking, want dan wisten ze wat daarmee bedoeld werd. Die troon der genade, jongens en meisjes, daar werd de ark mee bedoeld. Onze kanttekeningen die wijzen daar ook op. Op de ark des verbonds. En die ark des verbonds, die zagen ze niet. Soms zagen ze die. Soms, als die meeging, de strijd in. Maar doorgaans was die ark verborgen. Achter de gordijnen in het heilige der heiligen. Maar die ark werd de troon der genade genoemd. Waarom? Omdat één keer per jaar die hoge priester daar ging met het bloed der verzoening. En dat bloed der verzoening sprenkelde voor de ark. En op het deksel sprenkelde voor de ark. Want onder dat deksel daar lag de wet. En de wet die veroordeelt mij. De wet die verdoemt mij. Maar daarbovenop ligt dat deksel der verzoening. Waardoor de vloek der wet tot zwijgen is gebracht. Door de genade die aangebracht is door het bloed der verzoening. En dat bloed, dat spreekt van het bloed van Christus. En daarom wijst Paulus die plaats aan. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, zegt iemand, dominee. Maar als je dat geloof nou mist, als je dat nou niet hebt, dan mis je toch die vrijmoedigheid. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, er is wel een groot verschil, gemeente, tussen hem die met brutaliteit en vrijpostigheid menen bij God wat voor elkaar te krijgen. Dan hen die er bekommerd zijn over hun zonde en schuld en al bevende toch niet na kunnen laten om hun ogen op te heffen naar de hemel. Wat is het grote verschil, gemeente? Grote verschil is dat als je waarlijk bekommerd bent, dat je dan wil breken met de zonde. Dat is het grote verschil. Daar is een vrucht aan. Kijk, en dat wil iemand niet die misschien vanuit de algemene werkingen des Heiligen Geestes op een bepaalde manier zich verootmoedigt. Net als Achab bijvoorbeeld. Hè. Die verootmoedigde zich ook, die man. Want ja, hij kreeg het oordeel aangekondigd door Elia. En toen dacht hij, oh, als dat toch in mijn leven gaat gebeuren. En toen ging hij ook in zak en as. En hij verootmoedigde en hij werd zelfs op dat moment ook nog verhoord. Zo is God nou. Hij is zo langmoedig. Ook over een zondaar die toch diep in zijn hart een vijand blijft. Want Achab die brak niet met de zonde. Achab die stuurde Izebel niet weg. Achab die vernietigde niet de Baalpriesters. Kijk, gemeente, en als je zo bent dat je nog iemand bent die misschien wel mee zit te luisteren, maar van binnen diep in zijn hart de liefde tot de zonde en de wereld koestert en echt niet van plan is om te breken met zijn zonde, dan moet je echt niet denken dat daar een plaats voor je is. Echt niet. Echt. Gemeente, wanneer we werkelijk bekommerd zijn. En de Heere heeft door zijn lieve geest zijn liefde uitgestort in je hart. Dan word je van harte vijand van de zonde. En dan ga je breken met de zonde. Ja, dat kun je vanuit jezelf niet. Maar dat is een vrucht van die ten hemel gevaren koning. Want dan stort hij zijn kracht in je hart uit. Om daadwerkelijk los te laten. Laat los en gij zult losgelaten worden. En als je dan vanuit die bekommering de toevlucht neemt tot die troon der genade, dan kun je ook zeggen, wat wil je daar dan krijgen aan die troon der genade? Dat staat in onze tekst. Wat staat daar dan? Om barmhartigheid te mogen verkrijgen en genade te vinden. Zou je dat nou willen hebben? Dat je zegt, ja, daar is het me om te doen, dominee. Om barmhartigheid te verkrijgen. Daar heb je die eigenschap des vaders. Die Christus zo heerlijk ten toon gesteld heeft toen hij aan het recht van God heeft voldaan. Dat die barmhartigheid zich opende, die fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Om barmhartigheid te mogen verkrijgen. Er staat een woord in het Grieks voor verkrijgen. Dat betekent in een weg van veel arbeid en moeite. Nee, niet dat je het verdienen kunt. Niet dat je kunt zeggen, ik heb al zo ontzaglijk ernstig gebeden, geworsteld en gebroken met de zonde. Maar dat wil zeggen, eigenlijk een weg die voor Gods kinderen vaak zoveel strijd oplevert. Omdat ze zien op zichzelf, gemeente. Maar de Heilige Geest, die verwaardigt je dan om je ogen te openen, om te zien op Hem. Die als een barmhartige hoge priester door de hemelen doorgegaan is en de weg geopend heeft tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. Want Hij is barmhartig, God is barmhartig al van eeuwigheid. En genade te vinden staat er dan. Dat is een zoeker. Een zoeker. Waarnaar? Naar genade. Niet naar een beloning. Dat God zegt, nou jongen, je hebt zo je best gedaan. Ik zal je dan ook toch maar een plaatsje geven bij mij. Maar om genade. En daarom kan het ook voor u. Ja toch. Daarom kan het voor iedereen, zelfs voor zo'n goddeloze Agab, die niet wil breken met de zonde. Ja, dominee, dan spreekt u zichzelf tegen. Maar als je eventjes dat gevoeld hebt, dat dat ook zo waar is, dat jij dat bent, dat je niet wil breken met de zonde, zeg dat dan maar tegen God. En beleid je je vijandschap en je hardnekkigheid. En roep het dan tot God, o God, kan ik dan ook nog genade vinden? Genade! Genade verdient je niet. Genade, dat krijgt een mens. Ook uit genade. Om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. Genade te vinden. Psalm 102 vers 14 zegt het zo treffend. Want de tijd om genadig te zijn. De bestemde tijd is gekomen. God maakt die zondaar rijp voor genade. Hij maakt de plaats voor gemeente. Genade leert een mens wanneer hij alles van zichzelf verloochent. En schade en drek leert achter. Om de uitnemendheid van Christus. Om genade te verkrijgen. En geholpen te worden ter bekwamer tijd. Jazeker. Die eerste hulp, dat is dat God die eerste genade gaat schenken. Dat God ook mij genadig is. Vanwege mijn zonde en schuld kan Hij eigenlijk niet met mij van doen hebben. Maar dat Hij vergeeft. Maar de apostel Paulus bedoelt hier natuurlijk ook. Om geholpen te worden ter bekwame tijd in al die andere tijden van benauwdheid. John Owen die schrijft in zijn verklaring 7 tijden dat de Heere geholpen heeft ter bekwame tijd. Dat wordt beleefd in een tijd van verdrukking. Dat je er zo tegenop ziet. Dat je verdrukt wordt door vijandschap of verdrukt wordt door een lichamelijk of een psychisch kruis van moeite, van pijn. Van psychische zwakte. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat God nou juist net op tijd komt. In een tijd van aanvechting. Want de duivel zit niet stil. En wat kan hij soms ruimte krijgen? Maar weet dat hij ten hemel gevaren koning priester. Zijn ruimte inperkt. En dan is het de beleving van Gods kinderen gemeente. Dat soms opeens de duivel weg is. En dat opeens hem het zwijgen opgelegd wordt, gemeente. Tijden van geestelijke verlating. Maar het lijkt alsof de Heer zich teruggetrokken heeft. En dat hij de werkingen van zijn lieve geest heeft ingehouden. En dat je ook in die tijden weer tot verootmoediging komt. En dat je zegt, Heer, wat is er toch tussen u en mijn ziel? maar dat hij je wel in de gaten houdt. En dat hij die belofte waarmaakt, vlak voor zijn hemelvaart. Ik zal u niet begeven. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding deze wereld. Tijden waarin de gelovige een grote plicht uit moet voeren. Denk aan Gideon. Wat zag hij er toch tegenop? Dat de Heer hem ging roepen om richter te zijn voor het volk. En dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Een woord dat bij mij natuurlijk herinneringen oproept als het gaat om Barendrecht gemeente. Ja, in tijding van twijfel. Want wat kan een leger van twijfelmoedigheid soms de ziel benauwd maken. En dat je overal aan gaat twijfelen of God ooit wel begonnen is. Of het wel echt is. Of je niet als een Judas openbaar zou komen. Maar dat in die twijfel de Heere komt. En dat hij ons in die zwakheden tegemoet komt. Met zijn barmhartigheid. En met zijn bewarende genade. Ja, in tijden van de dood. Wanneer de doodsjordaan zich aan ons voordoet. En dat kan verschillend zijn. Er zijn kinderen van God die makkelijk door de doodsjordaan heen waden. Omdat het water dan op zijn laagst staat. Maar er zijn ook kinderen van God die moeten door de doodsjordaan gaan. Terwijl de doodsjordaan buiten haar oevers treedt. Maar dan is hij er, hoor. Dan is hij er. Hij die voor u de dood is doorgegaan. Hij die voor u de dood heeft overwonnen. En daarom, gemeente, schep toch moed uit hetgeen wij gaan zingen met Psalm 138. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog, die nederig knielen. Maar laten we schrikken als er staat, maar hij ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan. Der trotse zielen. Amen. Ga met ons deze dag in en sterk en ondersteun ons toch van onder uw eeuwige armen. En wilt gij toch ons gedenken wanneer we bedroefd van hart zijn? Wilt gij ons dan vertroosten? Niet met een tijdelijke troost, maar met een eeuwige troost. Dat we de droefheid naar God over onze zonden mogen leren kennen, Heere. En dat telkens weer opnieuw. Want zij zullen vertroost worden met de verdiensten van die ten hemel gevaren priester. Heere, doe genadig verzoening over onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij het 12e vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleem en schaamt en schandt, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.